met elkander belijdenis van ons heilig, algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God en Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten we nu met u gaan lezen wat we vinden in de brief aan de Hebreeën, het 9e hoofdstuk, vanaf het 11e vers tot het einde. We noemen nu Hebreeën 9, van vers 11 tot het einde. Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaaktere tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, nog door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe besprengende de onreine hem heiligt tot de reinheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf God onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments, opdat de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen, die onder het Eerste Testament waren, degene die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erfenis ontvangen zouden. Want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood des testamentmakers tussenkomen. Want het testament is vast in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Waarom ook het eerste niet zonder bloed is ingewijd. Want als de geboden naar de wet van Mozes tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed der kalveren en bokken met water en purperen wol en hyssop, besprengende beide het boek zelf en al het volk, zeggende: dit is het bloed des testaments, het welk God aan uw lieden heeft geboden. En hij besprengende desgelijks ook de tabernakel en al de vaten van de dienst met het bloed. En alle dingen bijna worden door bloed gereinigd naar de wet, en zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Zo was het dan noodzaak dat wel de voorbeeldingen der dingen die in de hemelen zijn door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere offeranden dan deze. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, het welk is een tegenbeeld van het ware, maar in den hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht Gods voor ons. Nog ook opdat hij zichzelf dikmaals zou opofferen, gelijk de hoge priester alle jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed. Anders had hij dikwijls moeten lijden van de grondlegging der wereld af. Maar nu is hij eenmaal in de volleinding der eeuwen geopenbaard, om de zonde te niet te doen door zijn zelfs offeranden. En gelijk de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om veler zonde weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degenen die hem verwachten tot zaligheid. Kom, bidden we met elkander om des Heere zegen. En gij mocht, o eeuwige, onveranderlijke en volzalige verbonds Jehovah, ons ook aan de namiddag van deze nieuwe dag genadiglijk willen zegenen aan deze plaats des gebeds. Wat zou de rijkdom uw zegeningen groot zijn, wanneer we een weinig mochten kennen, de rijke vertroosting die daar ligt in uw verzoenend sterven, gezegende Heer Jezus Christus, die de ganse tijd uws levens op aarde de toren Gods gedragen hebt tegen de zonde en de ongerechtigheden der uwen, die de prijs ten volle betaald hebt en die aan het kruis kon roepen, haar is volbracht, maar toch niet gerust hebt in uw borgwerk, voordat ge ook uw ziel had uitgestort in den dood en uw stof in het graf gelegd was geworden, om ook door den dood de dood te overwinnen en de dood te maken, Heere, tot een verslagen vijand, een machteloze vijand, die geen macht meer heeft op al degenen die in u geloven. En gij zijt begraven geworden, om daarmede te bevestigen dat gij waarlijk den dood zijt ingegaan, en uw eigen woord waar te maken, dat gij, o God, uw heilige in de hel, dat is in het graf, niet zou verlaten, en dat uw heilige de verderving niet zou zien. Zo zijt gij, beminnelijke Heer Jezus, een volkomen borg en zaligmaker uws volks geworden. En daarin ligt toch de machtige en rijke vertroosting voor uw kerk. En zo smeken wij u, als we aan de namiddag van deze dag op grond van schrift en belijdenis met elkander een bladzijde uit dat lijden willen lezen, gaan overdenken, o Heere, waarom gij den dood zijt ingegaan, ja, waarom gij den dood moest sterven en gij begraven zijt geworden, opdat uw goddelijke deugden van waarheid en gerechtigheid en volle zouden schitteren, zonder enige verdoving van enige glans, uw majesteitelijke deugden, opdat al zo uw recht verheerlijkt, uw waarheid gehandhaafd voor engelen, mensen en duivelen, tot een eeuwige vertroosting van uw kerk zou zijn, en uw Sion het toch zou weten en door het geloof omhelzen, dat ze nu door gerechtigheid verlost eeuwiglijk niet meer den dood zullen zien in zijn volle omvang. Dat is in de rechtmatige vloek over de zonde, want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegifte Gods is toch het eeuwige leven. Heere, wij smeken u, wil er uw heilige geest dit onderwijs dan heilige, verklaar het genadiglijk voor ons aller verstand, heiligt het en past het toe aan onze harten, dat uit die oude dingen nog weer eens nieuwe dingen mochten komen, dat die al oude waarheid nog weer eens nieuw voor ons mocht worden. Heere, gij laat het nog altijd prediken, omdat het toch de enige weg is om aan de dood te ontkomen, het leven te verwerven. Dat is in volkomen gehoorzaamheid als een arme zondaar door het geloof met u verbonden, zijn leven in uw, o Heer Jezus Christus, te mogen hebben. Wel nu dan, Heere, geef ons tezamen een oor om te horen, een hart om op te merken en te verstaan. Wil gij alles wegnemen wat zou kunnen hinderen of schaden? Wil ons een vlak veld bereiden, omdat wij gebonden aan uw woord. Dat woord ons inderdaad en in der waarheid mogen zijn een lamp voor den voet en een licht op het pad, dat ons het donker doet opklaren, dat we de kracht van dat levende woord in onze harten mogen ondervinden en ervaren en deze volzalige vertroosting uit uw sterven en uit uw begraven mogen wegdragen, dat we iets verstaan en door het geloof in leven met het dichter van den oude dag. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Ja, gij zijt mijn vertroostingen, zelfs in den dood en in het graf, want ze zullen de uwe niet houden. Integendeel, het is de poort die ze leiden zal in de eeuwige gelukzaligheid, waar ze eeuwig u zullen loven en prijzen, eeuwig zullen uitwonderen, de genade aan hem verheerlijkt, dat ze in volkomene volmaaktheid u mogen dienen en vrezen en liefhebben en prijzen en in de eeuwige gelukzaligheid in u mogen verlustigen en verblijden. Maar is er dan een zalige toekomst weggelegd voor dat volk dat u mag kennen en vrezen? O Heere, als wij nog vreemdelingen zijn van die genade kerst, willen dan nog eens in onze harten werken. Heere, hier zijn we. Hier zijn we met onze kinderen, met de jongeren. Ach, u kent ons allemaal. En u schenkt het voorrecht dat we nog met elkander aan deze plaats mogen zijn. En we nog leven onder de beademing van uw woord. Kom gij er dan nog eens in mee, Heere, tot oprechte bekeuring. Heere, gij bekeert de mens toch door uw woord en uw geest. Ach, doe het dan nog eens, dat we het nog eens mochten aanschouwen, die wonder van vrije genade en arme zondaren verheerlijkt. Bekeur wat onbekeurd is, o God van alle genade, wil uw liefde daarin nog eens rijkelijk openbaren, opdat we een levende hopen op u en op uw eeuwige zaligheid mogen ontvangen. Er is toch geen gelukkiger volk dan dat een levende hopen op u mag kennen. Ach, ze mogen dikwijls benauwd, vervolgd, verdrukt worden. Twild gedierte mogen hun zielen menigmaal bespringen, maar gij zult hun zielen door het gedierte niet laten verderven. En gij zult de hopen die gij toch zelf in hun harten gewerkt hebt in der eeuwigheid niet beschamen, Heere. Het mag bestreden worden, ze mogen benauwd worden, maar ondergaan kan het toch niet. Hij zult te bevestigen, zelfs in het hart van de kleinste van die gekrookte rieten en die rokende vlaswieken, omdat een Job eens beleiden mocht, al doodde hij mij, zo zal ik nogthans op hem hopen, want de vastheid dier hopen ligt toch ook in uw volmaakte gerechtigheid en in uw volkomen waarheid. Gij zult uw waarheid nimmer krenken, maar eeuwig uw verbond gedenken. Heere, wil ons zo te samen zegenen, bewaar ons toch bij de eenvoudigheid die naar de godzaligheid is. Wij leven in tijden van zo ontzaglijk veel vervlakking. Het is u alles bekend, Heer. Ach, we leven in tijden waarin velen worden gerustgesteld op wat gemoedelijke, vrome gronden. Duizenden en duizenden die u roemen met de lippen, maar wier harten vreemd zijn van de waarachtige droefheid naar u, o God. En die droefheid toch werkt alleen een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Hoe ontzaglijk zal het zijn voor de velen die daar maar leven in een valse hoop, die zich geruststellen bij een valse veronderstelling. Ach, die menen er binnen te zijn en die er buiten staan. Wat zal dat vreselijk wezen? Wij bidden u, bewaar ons jong en oud ervoor. Wil ook wat jong is en in een wereld van zoveel moeilijkheden en van zoveel raadselen en van zoveel vragen leeft, toch bij de eenvoudige naakte waarheid van uw woord houden. De tijden veranderen en wij met hem. Maar gij, o God, gij evenwel, gij blijft dezelfde. Jezus Christus is gisteren en heden en tot in alle eeuwigheid dezelfde. En daarom verandert uw werk in het zalige van zondaren niet. Heere, zo smeken wij u dan, bewaar ons bij die al oude bevindelijke waarheid, die naar de godzaligheid is, waar onze vaderen het hoofd rustig hebben neergelegd op hun doodspeluw in de zalige geloofswetenschap, dat gij uw belofte zoudt vervullen en uw woord voor hem waarmaken. Lieve Heere, schenk ons dan zo te samen ook die genade en wil daartoe uw woord in deze uren door uw heilige geest zo heiligen dat het nederwaarts wortelen schieten en opwaarts vruchten voortbrengen van geloof en bekering. Gedenk aan uw kerk over de lengte en breedte der aarde naar uw vrijmachtig welbehagen. Wil alle arbeid in uw koninkrijk nog zegenen. Alle arbeid van barmhartigheid, o Heere, waar dan ook de arbeid der zending. En wil hem gedenken die daar arbeiden onder Israël, heidenen en Mohammedanen. Uw koninkrijk, komen Heere. Het rijk van den vorst der duisternis worden verstoord. En wil uit vrije genade ook ons in de verzoening en uitdelging van al onze zonden en ongerechtigheden maar voor hem toebereiden om u te mogen en te kunnen ontmoeten om Jezus wil. Amen. We gaan met u lezen en overdenken, geliefde, uit de 16e zondagsafdeling, de vragen 40 en 41 met de antwoorden. Zondag 16, de vragen 40 en 41 met de beide antwoorden. Daar wordt ons gevraagd, waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? En het antwoord luidt, daarom dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood des Zoons Gods. Waarom is hij begraven geworden? En het antwoord luidt, om daarmede te betuigen dat hij waarachtiglijk gestorven was. Zie geliefden, wat heeft ook de dood en het begraven worden van onze Heer Jezus Christus een rijke en gezegende borgtochtelijke betekenis. En als wij dat woord noemen borgtochtelijk, dan wil dit zeggen dat de Heer Jezus de dood en de begrafenis is ondergaan als borg. Dat hij dus de dood is ingegaan en het in het graf is gelegd voor anderen. Voor diegenen die hem in de stilte der eeuwigheid al van den Vader gegeven waren. En voor wie hij in de stilte der eeuwigheid al op zich genomen had. Om alle dingen voor hem bij God in orde te brengen. Wat vloeit er dan ook een rijke en heerlijke troost voor de kerk des Heren voort, ook uit het sterven en uit het begraven worden van den Heere Jezus Christus. Het was alles afgespiegeld en afgebeeld in de dienst van tabernakel en tempel onder het oude verbond. Maar het vindt alles zijn vervulling en zijn bevestiging in de daadwerkelijke arbeid, in het lijden en sterven van den Heer Jezus Christus. We hebben u daar straks voor gelezen uit de brief aan de Hebreeën, hoe de apostel de gemeente erop wijst, wat een rijke vertroosting er toch ligt in heel dat borgtochtelijke lijden van den Heer Jezus Christus. De hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde door de meerdere en volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, nog door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want immers het bloed van stieren en bokken kon de zonde niet wegwassen, maar het was alle schaduw, heenwijzing naar het bloed van het Lam Gods, die alles doen zou voor zijn volk, wat er bij God te doen was, opdat zijn kerk verlost, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Wel nu, van deze rijke heerlijke vrucht en zegen uit het borgtochtelijke sterven en uit het begraven worden van den Heer Jezus gaat nu de onderwijzer handelen in deze 16e zondagsafdeling. Hij handelt hier op grond van Gods getuigenis over Christus dood en Christus begrafenis. Opdat de kerk er door vertroost zal worden, is Christus in de dood gegaan, dan kan ook zijn kerk, zijn volk er komen. Heeft Christus in het graf gelegen, dan kan ook zijn kerk, zijn volk rustig zich laten begraven, het stof laten neerdalen in de groeven der vertering, hoe angstwekkend het vaak is. Want ach, ik weet het ook, na ontvangene genade kunnen we nog zo dikwijls met vrezen des doods bezet zijn. En wat kan het graf ons dikwijls een kille huivering over de ziel en het lichaam brengen. Als we eens indenken dat we eens de dood in moeten en dat ons lichaam geborgen tussen vier planken wordt neergelaten in het graf waar het verderft en waar het gegeten wordt van de wormen. Waarlijk geliefde, uw hart moet wel uit steen gebeiteld zijn als u dit nog nooit eens aangegrepen heeft. Ik zeide zelfs na ontvangene genade, ik kan een ziel er zo tegenop zien. die dood is de laatste vijand die teniet gedaan moet worden. Hoe kan alleen het hart verlost worden van de vrezen van dood en graf? Hoe kan het hart alleen zich verlustigen hierin? Ik moet, maar ik mag ook sterven. En tenzij dat Jezus komt op de wolken des hemels, maar anders dan zal ook mijn stof straks worden weggedragen naar het graf. Hoe kan ik ook daaruit nog vertroost worden als dit waarheid voor ons wordt en ons hart het door het geloof mag omhelzen, wat die opgestane Christus eens getuigd heeft toen hij verscheen aan Johannes op Patmos, die daar verbannen was om het woord Gods willen. Toen legde immers die verheerlijkte Christus aan 's vaders rechterhand zijn rechterhand op Johannes. En hij zeide tot hem: vreest niet. Zie, ik draag de sleutels der hel en des doods. Zie, ik ben dood geweest. En zie, ik leef. En gij zult leven met mij tot in alle eeuwigheid. Dat is de vrucht uit dood en graf voor de kerk des Heren. En mochten de Heren eens behagen dit onderwijs, dan door zijn Heilige Geest aan uw verstand te heiligen, dat ge het vatten moogt. Dat is op zichzelf al een weldaad. Want weet, wij kunnen soms in de kerk zitten, een dutje te doen, of met alle andere dingen bezig zijn, of allerlei vragen in je hart en soms met vijandschap in de ziel. God van den hemel weet het, wat er al niet in hoofden en harten kan omgaan. Het is geen wonder dat het zaad er dan precies naast valt, waar de vogelen des hemels het wel wegpikken. Maar dit woord zal ons toch eens oordelen. Naar dat woord zal God straks ook richten, behagen de Heer. Ons oor te openen, ons hart te ontsluiten en door zijn Heilige Geest de waarheid in onze ziel te doen druppelen, dat we het voor het eerst of bij vernieuwing door het geloof eens mochten inleven, de troost hiervan: Christus is gestorven en Christus is begraven. En nu mag ook de vrezen des doods wel wijken voor zijn kerk en de huivering van het graf heeft Christus voor zijn gunstgenoten weggenomen. Wat zou het een rijke zegen zijn. De Heere werkt dit om Jezus willen in uw harten. We gaan eerst met elkander zingen uit de 16e psalm, de versen 5 en 6. En intussen krijgt gij gelegenheid om uw liefde arbeid te doen, waartoe de Heere u en uw gaven zegenen. We zingen uit de 16e psalm, de versen 5 en 6. Geliefden, het verdient wel onze bijzondere aandacht dat hier de onderwijzer in deze 16e zondagsafdeling van de catechismus het sterven van de Heer Jezus Christus niet beschrijft als een soort toevallige gebeurtenis die ook wel achterwege had kunnen blijven. Maar dat hier de onderwijzer in deze catechismus, en dat doet hij zeer schriftuurlijk, op schriftuurlijke gronden, hij beschrijft het sterven van Christus als een besliste noodzakelijkheid waaraan niet te ontkomen was. Vandaar wordt door de onderwijzer hier de vraag gesteld, waarom heeft Christus zich tot in den dood moeten vernederen? Zie, dit was dus een moeten, het sterven van Christus. En dan luidt het antwoord zeer schriftuurlijk daarom dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood des Zoons Gods. Christus moest dus sterven. Dat wordt ons telkens en telkens in de Heilige Schrift weer geopenbaard. Dat zou de Heer Jezus Christus, een volkomen borg en middelaar en zaligmaker zijns volks zijn, hij ook de tol zou moeten betalen aan de dood. Dus dat het sterven van Christus onlosmakelijk verbonden was aan zijn borgtochtelijk lijden. Want immers de bezoldiging der zonde is de dood. De Heer Jezus Christus heeft op de noodzakelijkheid van dat sterven ook gewezen op de dag van zijn opstanding. U kent die zo wondertreffende, aanlokkelijke geschiedenis van dat tweetal jongeren van Christus die op de eerste dag der week wandelen van Jeruzalem naar Emmaus met een hart vol van droefenis en met een hart vol van vragen en twijfel, want ze wisten niet meer wat ze ervan denken moesten en hoe toen onverwacht en ongedacht die opgestane zaligmaker zich bij hen gevoegd heeft en ze dan gaat onderwijzen uit de schriften. En dan zegt de Heer Jezus Christus tot die beide Emmausgangers: moest de Christus niet al deze dingen lijden, erin gaan in zijn heerlijkheid? Het was een goddelijk moeten, geliefden, om, indien de Heer Jezus Christus, toen hij aan het vloekhout op Golgotha hing, eens gehoor gegeven had aan het tarten van Satan en van zijn handlangers, toen de vijanden daar op Golgotha nog dorsten te spotten met die stervende Christus aan het kruis en hem toeriepen: indien gij de Christus zijt, zo kom af van het kruis. Indien Christus eens aan dat woord uit de hel gehoor gegeven had, met een goddelijke majesteit en macht had hij het kunnen doen, geliefden. Ach, dan ware heel het werk van Christus voor ons zonder enige zegen, zonder nut geweest. Dan zou de dood het Sion Gods nog eeuwig in zijn klauwen houden. Nee, Christus moest sterven. Christus moest de dood in, om ook zijn kerk voor eeuwig van den dood te verlossen. Immers de waarheid en de gerechtigheid Gods eisten de dood van Christus. Hij moest zijn ziel uitstorten tot in den dood. En hij moest in het graf gelegd worden. Daarom heeft hij, die de fontein des levens in zichzelf droeg, zijn ziel uitgestort in den dood. Opdat de deugden Gods, de deugd van Gods gerechtigheid en waarheid, ten volle zou uitschitteren en blinken en op het allerminst niet verdoofd zou worden. Want de deugden Gods zijn God zelf En zo eisten de beide deugden, gerechtigheid en waarheid, de dood van den Christus. Die beide deugden God treden dus als eiseressen op bij het kruis van Christus. Als daar die gezegende borg triomfeert en uitroept, het is volbracht, dan eisen deze beide deugden nog Christus dood. En voor de vervulling van zijn eigen woord, zijn begrafenis, het gelegd worden in een nieuw graf, waarin ook niemand gelegen had. O, indien Christus de dood niet ware ingegaan, wat zou er dan toch ooit van de gerechtigheid en de waarheid Gods kunnen terechtkomen? Indien God zijn eigen recht had gebroken, indien God zijn eigen straf had verminderd, zie, waar waren dan de troost, waar waren dan de bemoediging voor het hart, dat hier beneden dikwijls ten onrechte smaadheid wordt aangedaan door mensen, dat kan. Hoe dikwijls gaat een ziel gewond over de aarde, doordat hij niet begrepen wordt, of dat hij met vijandschap wordt behandeld, dat zijn recht verdraaid wordt, hoe menig hart gaat door hoon en smaad heen in deze wereld. Maar het heeft deze troost, dat hart. Het mag zich beroepen op de gerechtigheid God. Twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijders toch te keer. Laat spies rondaf verbroken worden. Een machtige vertroosting is het voor de kerk des Heeren. God handhaaft zijn recht, zijn gerechtigheid. En God heeft die zelfs gehandhaafd in de schootzoon zijner eeuwige liefde. En nu is het zo volkomen waar. Sion wordt door recht verlost en haar wederkerende door gerechtigheid. Er ontbreekt geen schilfer aan het borgwerk van Christus. En nu die oren heeft die horen, nu moet Sion zalig worden. En nu moet de kerk thuis komen. Dat is God nu aan zichzelf verplicht. En die gezegende borg en middelaar heeft er alles, maar dan ook alles voor gedaan. En zo moest ook de deugd van Gods waarheid verheerlijkt worden. Had de Heer immers niet met volle ernst gesproken in het paradijs, toen hij het gebod gaf, ten dagen als gij daarvan eet, van die boom der kennis des goeds en des kwaads, dan zult gij den dood sterven. En hij kon Gods recht niet krachteloos maken. Dus naar zijn recht moet Christus sterven. Maar ook naar de waarheid Gods moet Christus den dood in. Want alweer, wat zou er ooit van de waarheid Gods terecht kunnen komen, ook op aarde? In een wereld die besloten ligt onder de banvloek der leugen en der onwaarachtigheid. Is de duivel de leugenaar van den beginnen al er niet mee begonnen in het paradijs om twijfel te zaaien in het hart van Adam en Eva aan de waarheid Gods? En als het ware God voor te stellen aan Adam en Eva als een leugenaar, toen hij zijn aanval begon met de storm, dat ram der leugen. Is het ook dat God gezegd heeft dat gij zult sterven indien ge van die boom eet? En toen heeft de duivel verklaard, ge zult niet sterven. Gevoelt ge het u? God zou ophouden een God van waarheid te zijn indien hij niet. En tegenover den duivel, en tegenover wereld, ja tegenover alle engelen, zou bevestigen de waarheid van zijn eigen woord. Ten dagen als ge daarvan eet, zult ge den dood sterven. En zo eiste deze beide deugden van Gods recht en van Gods waarheid, dat Christus den dood inging En daarom staat het hier zo kostelijk geschreven. Daarom dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid God niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door den dood des zoons God. En nog eens, er is iets zo machtige en rijke vertroosting. Ik weet niet of uw ziel al eens ooit die vertroosting ondervonden heeft. Als u nu vanavond zeggen moet, ach nee, neem dit dan aan. En ik zeg het uit een hart van liefde. Maar leeft ge dan wel uit dat woord van God? O, dat het recht van God verheerlijkt is. Zelfs aan het kruis in den dood van Christus. Ik zei dat is wel eens tot troost voor de kerk. Een ziel, hij kan soms nergens geen recht vinden. Wordt dikwijls niet begrepen, nog verstaan. Wat is dan een voorrecht? Als je je knieën eens buigen mag en je mag weten, daar is een God van gerechtigheid in den hemel die mijn rechtszaak twisten zal. Wat is het ook tot vertroosting van het Sion God, dat ze weten mag, God zal zijn waarheid nimmer krenken. Dat God waar is, even waarachtig in het vervullen van zijn belofte, die hij de zijne geeft. En zo is hij ook even waar en waarachtig in het vervullen van zijn bedreigingen. En nog eens, dat is tot troost voor de strijdende kerken Gods op aarde. God zal zijn waarheid handhaven en bevestigen tot in der even eeuwigheid. En zo zien we dan die beide deugden Gods in de dood van Christus zo volkomen verheerlijkt, geliefden. En zo is Christus volkomen borg geworden. Want zou hij volkomen borg zijn, was het immers niet genoeg wat we lezen in het woord, dat de Heer Jezus Christus de ganse tijd zijn levens op aarde geleden heeft. Niet waar, dat leven van Christus heeft 33 jaren geduurd. De ganse tijd zijns levens, vanaf de kribben in Bethlehem tot aan het kruis op Golgotha, heeft de Heer Jezus Christus geleden. Heeft hij de toren Gods getorst? Heeft hij de zonden en de ongerechtigheden der zijne gedragen? En heeft hij door lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid de prijs betaald die betaald moest worden om de kerk des Heren te verlossen, te redden en eeuwig te zaligen. Maar als borg was dit niet genoeg. Als borg was het ook nog niet genoeg dat die gezegende Christus daar in de hof der smarten gekropen heeft als een worm en geen man. Toen hij het daar doods benauwd had, toen de dood in al zijn ontzetting op hem aankwam en hij gesmeekt heeft, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar ondersteund en gesterkt heeft de Zoon God zichzelf herwonnen en heeft zijn beide armen hier om zijn Vader geslagen en hij heeft gezegd, Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Maar als borg was dit ook nog niet genoeg. Het was ook niet genoeg dat hij als borg daar gestaan heeft. Eerst in het huis van Annas van Caiaphas, de hoge priester, waar hoon en smaad en spot zijn deel is geweest. Waar men hem kinnebakslagen gaf. Waar men hem uitspuugde. Het was niet volkomen als borg dat hij op Gabbata gegezeld is geworden, met doornen gekroond en tentoongesteld. Ook dat was niet genoeg als borg, ja, om volkomen borg te kunnen zijn. Zelfs was het niet genoeg toen de borg ging aan het kruis en als daarop klaarlichten dagsmiddags om 12:00 op eenmaal de zon verduisterd en die drieuurige dikke duisternis intreedt, hemel en aarde als het ware met het rouwkleed bedekt worden. En uit die stille nacht strak de klagende vragende, ontroerende stem van den Borg gehoord wordt. Eloi, Eloi, lama sabachthani, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Ook dat was niet genoeg. En dan roept toch Christus aan het kruis, nadat hij gezegd heeft, mij dorst, waarin iemand daarop Golgotha en een spons gedoopt in een vat met zure, bittere wijn en de spons toesteekt, even zijn lippen aanraakt en dan de Borg met klare, heldere stem roept, tetelestai. Het doel is bereikt, het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Ook dat was niet genoeg om ten volle Borg te kunnen zijn. Want, en u denkt, weet wel, dat de Heer u met een verlicht verstand gaf en een ontsloten hart om u dit kost. Stelijke geheim, waarin zo'n zalige troost voor de kerk ligt, eens te mogen zien en te vatten, want we denken daar maar zo weinig bij door, maar daar ligt zo'n machtige betekenis in. Wat is er als het ware toen gebeurd? Christus roept, het is volbracht, en zeker, dan heeft hij alles volbracht door lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid, wat volbracht moest worden. Maar als borg, een borg is iemand die voor een ander betalen moet, daar, en of het nu bij wijze van spreken 100.000 gulden is, of dat het een gulden is, maar betalen moet een borg. Ja, nu wat gebeurt er nu op het kruis? En God gaf u een geopend zielsoog, dat het in den geest eens aanschouwen mocht, tot rijke vertroosting van uw eigen ziel. Dan komt God naar het kruis. En dan houdt God als de rechter een rekening, een oude rekening, de borg voor ogen. Dat was een rekening die dateerde al vanuit het paradijs, geliefde. En zolang er nu nog rekeningen betaald moeten worden, zolang er nog wissels in omloop zijn, zolang er nog openstaande posten zijn in Gods boeken, moet de borg betalen. Alle wissels, alle rekeningen, ze waren voldaan. En de Vader had er met eigen hand het voldaan op geschreven. Maar nu komt de Vader met die ene rekening. Als de rechtvaardige schuldeiser eist hij nu dat deze rekening, daterende vanuit het paradijs, door de borg nog betaald wordt. En er is dit de troost, geliefde, als hij alles volbracht heeft, dat hij nu ook die laatste rekening nog betalen gaat. En straks zeer vroeg in den morgen, van den eerste dag der week, de Vader ook op die laatste kwitantie schrijft. Voldaan, voor eeuwig voldaan. Christus wilde ten volle borg zijn. Daarom is Christus zo goed begonnen, mag ik het zo zeggen. Als u me maar verstaat, dan kunt u het begrijpen. Christus is als borg zo goed begonnen, maar Christus is als borg ook zo goed geëindigd. Wat is Christus goed begonnen, geliefden, en ook dat is tot zulke rijke en machtige vertroosting voor de kerk des Heren, als we lezen in de voorgaande zondagsafdeling, waar gevraagd wordt waarom Christus in de moederschoot van de maagd Maria is ingegaan. En dan luidt dat antwoord, opdat hij ons als onze middelaar met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Een troostrijk begin, vindt u niet? Ach, nu weet ik het niet, ach, ik wens kunnen toch wel, want leven we daar nu wel bij? Laat ik die vraag toch eens in waarachtige ernst leggen aan de deur van uw hart. Want ach, dat er zo weinig vertroosting is, ook in hart en leven van het Sion Gods, het komt toch daar vandaan dat we zo bitter weinig bij de dingen leven en dat we dikwijls zo onkundig zijn. Denk u toch eens in, daar ligt zo'n troost voor dat arme volk van God. In dat dierbare borgwerk van de Heer Jezus, daar ligt heel mijn zaligheid in. Rijke vertroosting, als uw hart er eens bij bepaald mag worden, waar mijn begin ligt, in de moederschoot. Daar is ook de borg begonnen. Daar ligt wat in. Als we dus verstaan wat David zegt, nietwaar? David zegt zo, het is niet alleen dit kwaad, dat roept om straf, maar ik ben in zonde en ongerechtigheid geboren. Dit maakt mij het voorwerp van uw toren, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Wat een vertroosting nu, dat ik een borg heb, wiens voetstappen staan daar, waar mijn levenskiemen liggen. En in de eerste levenskiemen, toen ik het aanzijn kreeg, daar is Christus geweest om met zijn volkomen gerechtigheid en heiligheid al mijn zonde en schuld voor God te bedekken. Christus is goed begonnen, daarom moest hij geboren worden uit de maagd Maria. En nu is dit zo'n troost. Ken je dat nu? Wij zeggen zo wel eens, hè, we kunnen zo dikwijls bijvoorbeeld ook veel oudvaderen lezen. Die dan schrijven over dat borgtochtelijke lijden. Het is goed en kostelijk, heerlijke lectuur. Maar bid toch veel, oh God van den hemel, die zaken toch voor je eigen hart dus waar wil maken. Om dat het in te mogen lezen. Want wat ligt daar dan toch een vertroosting voor de kerk? Christus begonnen waar mijn begin ligt. En wat doet de Heere Jezus nu als een volkomen borg? Nu zegt hij, mijn kind, nu ben ik begonnen waar je begin is. Ik zal ook eindigen waar je einde is. En dat is in den dood en in het graf. En wat is daar nu een zalige vertroosting in, geliefde? En daarom zeide ik, God zelf als de rechtvaardige rechter, kom met de laatste rekening. En daarom heeft Christus ook die rekening aanvaard. Want dan lezen we en het hoofd buigende, als het ware voor de dood, gaf hij de geest. En toen is Christus de dood ook ingegaan, om ook die dood te verslinden. Tot eeuwige overwinning, geliefden. Wat zien we hier nu schitteren? Houd dit nu eens vast. Heb je daar straks gezien hoe de deugd van Gods waarheid en gerechtigheid schittert? En dat die tot zulke troost is voor de kerk? Dat God zijn waarheid handhaaft? Nu mag mijn ziel er wel eens de vertroosting van hebben. God is waar. In alles wat hij beloofd en me toegezegd heeft. Dat is een vertroosting. Als je dat krediet op God krijgt, nooit eens gehad. Heeft het uw ziel dan nimmer beroerd, getroost en versterkt, als de geest door de grijze etan van God getuigd, zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Wat uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Die waarheid Gods, die God spreekt in zijn woord, en die hij door zijn woord spreekt in het hart, is waarachtig. En dan die deugd van Gods
gerechtigheid. Dat zijn gerechtigheid verheerlijk is. Nu kom ik niet door een achterdeur in de hemel. God zal het tonen voor de duivel en voor alle verdoemden. Dat zijn volk met recht de hemel binnengaat. En dan zullen alle duivelen en verdoemden straks nog moeten getuigen. Zij gaan met recht naar binnen. Wij blijven naar recht, er eeuwig buiten. God geve mijn medereiziger naar de eeuwigheid, dat dit laatste van u niet gelde, maar dat dit eerste door genade uw deel mag zijn. En let nu eens op, als die beide deugden verheerlijkt worden, waarheid en gerechtigheid, dan gaat God een derde deugd doen schitteren. En dat is, God is liefde. Daar heeft de duivel geen weet van. En daar heeft de duivel niet mee gerekend. God had gezegd in het paradijs, ge zult de dood sterven. En toen, daar heeft de duivel naar uitgekeken. Want de duivel had zijn zin gehad. Als Adam gestorven was. De Heere had immers gezegd, ten dagen als ge daarvan eet. Nou, dat is in klaar, duidelijk Hollands. Dezelfde dag dat je van die boom eet, zul je de dood sterven. Je zult de zon dus niet meer zien ondergaan. Op de dag dat ge ervan eet, zult je sterven. En is Adam gestorven? De man is 930 jaar geworden. Hij heeft dus nadien nog ruim 900 jaar geleefd. Wonderlijk, hè? En hoe komt dat dan? Nou, daar heb je die deugd. God is liefde. En daar kan de duivel niet bij. En de kerk kan die deugd van liefde nooit tot op de bodem peilen. Want wat is er toen geschied, geliefde? God moest toen ook zijn waarheid handhaven. Want de dood moest komen. God had het gezegd. En u moet, denk u dit in. En nog eens, u moet dit doen met ontschoeide voeten. Toen heeft de duivel staan kijken. Met eerbied gezegd. Of Adam nog niet in elkaar zakte. En in de dood. Met stom verbaasd gestel. Adam bleef leven. Eva bleef in het leven. Hoe kan dit? Wel, hoe dit kan. En daar hebt u de deugd van Gods liefde. God had in zijn eeuwige liefde een weg uitgedacht. Die nooit door enig mensenkind had uitgedacht kunnen worden. God moet zijn waarheid handhaven. De dood moet komen. Dan zal God voor de dood zorgen en hij zal toch zijn kind, zijn kerk, eeuwig in het leven behouden. En als dan God komt in het paradijs en hij roept als rechter, Adam voor het gericht, waar zijt ge? Weet ge niet dat toen de dood naast God kwam, die dood is vervuld in wat we lezen in Genesis 3, vers 21. Dat de dood zou gekomen, had God gezegd. Dat hij die vervult in een ander, heeft hij geopenbaard. Want hij zegt in Genesis 3, vers 15. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en tussen haar zaad, datzelfde zal u de kop vermorzelen. En gij zult het de verzen vermorzelen. Daar belooft God de dood. Enkele verzen verder, Genesis 3, vers 21, daar lezen we dat de dood gekomen is. Want God is een waarmaker van zijn woord. En wat lees ik nu in dat 21ste vers? In Genesis 3, en God trok Adam en Eva vellen aan om ze te bedekken. God had met eigen hand een lam geslacht. En daar had het bloed gevloeid. En daar reeds stierf het lam in de plaats van Adam en Eva. Begrijp je nu waarom Adam nog 930 jaar geworden is? En God toch zijn waarheid vervuld heeft. Ten dagen dat ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Waarachtiglijk, op diezelfde dag is de dood gekomen. Maar in het lam, dat heen wees naar het lam, dat in de volheid des tijds geslacht zou worden. Jezus Christus en ding gekruisigd. Het voorlopige offer, dat heeft de Heere dus al gebracht in het paradijs. En u sterft Adam niet en u sterft Eva niet. Maar nu zal de Satan zijn kop vermorzeld worden en hij heeft het eeuwig verloren. Daar heeft hij al enig begrip van gekregen toen hij daar stond in het paradijs naast Adam en Eva. Welk een liefde. We moesten de dood in, want het is de bezoldiging van de zonde. Maar de Heere geeft het leven, doordat Jezus Christus de dood is ingegaan. Wat wordt het nu een weldaad, dit te mogen leren. O God, nu heb ik de dood verdiend. Mocht ik in die dierbare Christus het leven ontvangen. Want nu Christus de dood is ingegaan. De liefde God zo heerlijk openbaar. Nu is de geestelijke dood teniet gedaan. Nu is de hele dood weg. Hij is immers volkomen borg. Hij is goed begonnen, heb ik gezegd. Hij eindigt zo goed. Want die borg wist dat ik de dood in moest. En zonder de borg kunnen wij de dood niet in. Wel de onbekeerde. Hij gaat zonder de borg. En dan is de dood de doorgang tot de eeuwige dood. Ach, jong en oud, bedenkt het toch. Want die zonder borg de dood in moet, dat is schrikkelijk. Eerlijk, dan waren het beter dat ge nooit het leven ontvangen had. Maar nu met Christus de dood in te mogen gaan. De geestelijke dood is weg. Dat is de scheiding van Gods geus. Want God heeft zijn volk oneindig lief. Dus die geestelijke dood, die is al weg. En die tijdelijke dood, hè? Nog eens, ik ben er vanavond mee begonnen. Je kunt er wel eens tegenop zien, want het moet maar eens op je aankomen. Maar die tijdelijke dood, ach, mochten we toch eens meer blikken in dat open graf van de borg. En mocht het geloof toch eens meer doordringen. De dood die kun je toch niet vasthouden. De dood is immers zijn macht kwijt over dat arme volk. Wat is nu de dood? De poort waardoor we heen gaan. Mag je er wel eens moed op hebben. He, al zouden we dan menen dat we al met ons ene been in het graf staan. Dan is het toch niet erg. Dan kan je ziel toch zo vertroosten. De borg is er. En waar de borg is, daar kan zijn volk komen. Goed begonnen, eindigt de borg zo goed. En nu is ook de eeuwige dood weg. Want de eeuwige dood is omgezet in het eeuwige leven. En als je het nu goed ziet, dan mag de kerk dit zeggen. Welkom zijt gij, o dood. Want ge verlost van een lichaam der zonde en des doods. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn nood, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten, daar gij mijn rechterhand woudt vatten. zo moest, o Christus, begraven worden. En vandaar de vraag, waarom is hij begraven geworden? En dan zegt het antwoord, om daarmede te betuigen dat hij waarachtiglijk gestorven was. Ach, wat is dit ook een goddelijk moeten. En wat ligt ook in dat begraven worden van Christus, weer een machtige en rijke vertroosting, geliefden. Zulke een vertroosting, dat als Job er een weinigje van krijgt, terwijl hij op de ashoop zit, roemen gaat, ik weet mijn verlosser leeft. En als ze na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, wetende dat hij straks in het graf van de wormen gegeten zal worden, mag Job juichen. Maar ik zal opstaan, want ik zal in dit mijn vlees God aanschouwen. En mijn ogen zullen hem zien en niet een vreemde. En omdat Christus nu zo goed geëindigd is als borg voor zijn volk in de dood, gaat hij ook het graf in. Daarin moest vervuld worden het woord even tevoren door Jesaja gesproken. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. Maar hij is bij de rijken in zijn dood geweest. En ook moest vervuld worden deze waarheid die God reeds sprak in zijn woord onder de oude dag. Dat hij zijn heiligen, zijn ziel in de hel, dat is in het graf, niet verlaten zou. En dat zijn heilige geen verderving zou zien. Wel nu, deze beide waarheden, ze zijn ook vervuld geworden in de begrafenis van de Heere Jezus Christus. Want hij heeft de dood in al zijn geweld gedragen, tot in het hart toe heeft Sions koning hem, die het geweld des doods had, verwonnen. En in zijn laatste sterkte, de dood, heeft hij hem voor eeuwig verslagen. Hij heeft de gevangenis gevangen genomen, opdat hij de gebondenen uitroepen, opening der gevangenis. Daartoe daalde hij in het graf, nog zonder dat de verderving des doods zijn vlees tot ontbinding bracht. Hier is de profetie dus vervuld. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving ziet. Ja, zo nauw ging de zorge Gods over het ontzielde lichaam des middelaars, dat de heerlijkheid van zijn overwinnende ingang in de dood in zijn begrafenis reeds uitblonk. Want men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. Daar op Golgotha, waar men de gekruiste placht onder de aarde te stoppen, daar bij die goddelozen op dat knekelveld, daar had men ook het graf van Jezus gedacht. Daar hadden ze hem bij willen werpen. Maar weet, God had het anders beschikt. Het brandende liefdevuur, dat zo lang gesmeuld had in het hart van Jozef van Arimathea en van Nicodemus. Dat liefdevuur dat onder de as van mensenvrees zo lang bedolven had gelegen, dat brak thans. Van Pilatus hebben ze begeerd het lichaam van Jezus, en ze hebben het in een nieuw graf gelegd, waarin niemand nog was begraven. Uitgehouwen in een rots hebben ze hun Heere neergelegd. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. En niettemin, die begrafenis was toch een smadelijke vernedering. Want dat is ze voor elk mens. Want in onze begrafenis wordt het oordeel vervuld. Stof zijt ge, en tot stof zult ge wederkeren. Aan het gewormte wordt ons lichaam ten prijs gegeven. In de begrafenis treedt het verderf naar voren dat door de zonde over de mens gekomen is. Met zijn heerlijkheid is het dan uit. Met zijn macht, al deed hij duizenden beven. Met zijn roem door velen benijd. En kregen we nu eens recht te bedenken, geliefden, dat onze plaats eens zal zijn in het graf, opdat we toch onze vergankelijkheid mogen bekennen en onze dagen mogen leren tellen, opdat we een wijs hart mogen bekomen, geliefden. Ach, bedenk het toch, het wordt sterven en straks begraven. En weet nu, die diepe versmading heeft Christus op zich genomen voor de zijne. Hij is in dat kille, vreesaanjagend, dat huiveringwekkend graf ingegaan. En zijn ontzield lichaam moest ook in het graf het oordeel der zonde dragen, opdat hij ook het graf heiligde voor zijn gunstgenoten. En dat kon hij, omdat hij de Zoon Gods is, want zelfs in den dood zijn de naturen van Christus niet gescheiden. Daarom is hij begraven geworden. Zo is hij goed begonnen. Zo eindigt de borg zo goed. En nu ligt heel het leven van zijn kerk, heel zijn bruid, bedekt onder het borgwerk van Christus. Van de moederschoot, waar de eerste kiemen liggen van het leven, daar rijkt het kleed der borgtochtelijke gerechtigheid. En dat kleed reikt zo ver dat het gaat over den dood. En dat het ligt over het graf, waarin het stof van dat kind van God is neergedaan. O dierbare borg, wat zijt gij toch? Alles voor uw volk. Hebt ge vanavond er iets van gevoeld, geliefden, dat als we dat borglijden van Christus eens indenken, dat het zo machtig rijk is, dat we dat inleven van dat borgwerk, dat we haast schier nooit mee klaar kunnen komen? Ach, die gezegende borg, die zo zijn kerk bedekt heeft, die dus ook de vrezen voor de dood wegneemt en de vrezen voor het graf wegneemt. U weet wat Rut zei bij de grenspaal van Moab. En toen immers Naomi zei, mijn kind, ga nu ook terug, toen Orpa wenende weer gekeerd is. U weet wat deze Rut toen gezegd heeft. Toen sprak Rut: waar gij zult heen gaan, daar zal ik heen gaan. En waar gij zult vernachten, al daar zal ik vernachten. En waar gij zult sterven, al daar zal ik sterven en begraven worden. Weet u dat de Heer Jezus als de borg dit gezegd heeft aan het kruis? Toen hij de dood inging, toen heeft hij het gezegd tegen zijn geestelijke rots, tegen zijn kerk: waar gij heen gaat, daar zal ik heen gaan. Waar gij zult vernachten, daar zal ik vernachten. Waar gij zult begraven worden, daar zal ik begraven worden. Ga nu mee naar de dodenakker en wandel met mij over de graven. En God geef u de genade om al wandelende over de graven te mogen zeggen: ik ben niets bang meer voor de dood. En ik ben niets bang voor het graf, want ook daar heeft de borg mij bedekt. U zij eeuwig de lof en weer en de aanbidding, o dierbare borg. Amen.
Trouwen en volzalige God, wees gij de toepasser van het woord. Wat ligt er toch voor uw kerk dan een troost in uw dood en in uw begraven worden, Heere. En wat zijt ge toch een volkomen borg voor uw volk geweest. En ge zijt het nog, ge zijt het tot in alle eeuwigheid. Ge zijt zo goed begonnen, Heere, waar het begin ligt. Ge zijt zo goed geëindigd, waar het einde ligt van het leven van uw kerk op aarde. Ach, mochten we niet rusten, voor en aleer we door het geloof met u verenigd mochten weten, dierbare borg, ook voor mij zijt ge de dood ingegaan en ook voor mij hebt ge in het graf gelegen. Trouwe God, laat de vrucht van deze borg uit genade aan onze harten worden toegepast, opdat uw volk is vertroost en bemoedigd en weer eens rustig mag kunnen denken aan de uren van het sterven en aan haar begrafenis. Amen. Zesde vers, het Psalm 36. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.